niet meer kan zeggen dat ze wat voor liberaal tintje ook hebben. Want waar Wiegel nou op inspeelt zijn gewoon recht en orde sfeertjes. En in Nederland zijn we al flink aan het verrechten. Ik denk dat hij het lekker vindt om die mensen straks achter zich te krijgen als kiezer.
Hoe moet ik zich allemaal
vertrouwen?
Frank van den Berg.
Wacht. Pure hefte om het openbare orde aspect in het geding te brengen. Er is geen sprake van enige lijn verstoring van de openbare orde.
Nee, op dit moment natuurlijk niet.
Van de grote keizer.
Op dit moment niet. Het is een aantal malen wel degelijk zo geweest.
Ja, meneer Groter, dit kan niet. Even, twee. Frank van den Berg.
Ja, ik wou toch nog even op die eigen beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad. Dat vind ik nog heel belangrijk. En precies van meneer Groothof erin vind ik ook heel belangrijk. Kijk, nou, meneer Groothof zegt net letterlijk, ik ben niet uit op vechten, zegt hij. En hij is bezig om in zijn gemeenteraad, de gemeenteraad van Amsterdam, is hij bezig om een oplossing zonder vechten te bedenken. Daar is hij mee aan het werk. Tenminste, neem aan dat hij dat bedoelt en dat hij dat serieus doet. Samen met de andere gemeenteraadsleden. Nou, daar is hij mee bezig. En dan opeens, mijn eerste vraag, meneer Groothof, is: denkt u dat dat op 4 november al afgelopen zal zijn? Dat bezig zijn van u in de gemeenteraad om de boel op een rustige manier op te lossen. Is dat op 4 november al afgelopen? Nou, ik denk van niet. Dat kan op 4 november niet afgelopen zijn, want er zijn een heleboel zaken moeten over gepraat worden met de krakers. En er moeten plannen bedacht worden om het gebouw te verbouwen. En er moet die herassessingsregel gekeken worden. Nou, dat kan nooit klaar zijn op 4 november. En terwijl u dus bezig bent met een rustig proces in de gemeenteraad te bekijken van hoe dat opgelost kan worden, zegt Wiegel, en toch moet er op 4 november ontruimd worden. Nou, voelt u zich nou niet ontzettend in de kruis getakt?
In de eerste plaats, dat laatste zeker niet
groot op.
In de eerste plaats is het niet zo dat Wiegel gezegd heeft dat dat op 4 november moest. Hij heeft gezegd dat hij daarover opheldering zou vragen. En ik heb al eerder gezegd dat gezien de voorbereidingen ik best voor kan stellen dat dat toch heel vervelend overkomt naar de voorbereidingscommissie, zal ik dan maar zeggen, die er is. Geweest in ieder geval.
Ik,
er zijn een aantal ambtenaren mee bezig geweest. Dus als je dat een werkgroep of een commissie wil noemen, vind ik dat prima.
Heb je zelf nog betwijfeld vorige week hoe moet er in de gemeente gaan?
Maar
u zegt dus nu dat er al...
Als je me nou eens even liet uitpraten.
Ja, nee, want kijk, ja, u praat, dit is dus niet de gemeenteraad. Dat wil ik even heel duidelijk
precies,
zijn.
Dat heb ik wel.
U krijgt elke tijd toegemeten, zoals alle deelnemers hier, dat zijn er een stuk of 10. U krijgt net zoveel tijd toegemeten als wie dan ook.
Goed.
En dan moet u niet zeuren dat u wat minder...
Stellen, want daar wil ik een antwoord op geven.
Maar daar bent u nou voor, om toch af en toe wat vragen te beantwoorden. Maar ga dus aan.
Hoor. Nou, oké. Ik vind dus dat als ik Van den Berg antwoord, dan zeg ik... Natuurlijk zijn we bezig om te proberen dat zo vredelievend als maar mogelijk is op te lossen. Maar het is wel heel duidelijk dat op zeer korte termijn, en zo is dat ook door BMW bedoeld, helderheid moet bestaan over de mogelijkheden om tot feitelijke verbouwing, dus leegmaken en verbouwen, te komen. En ik denk dus dat wanneer daar op 4 november geen helderheid over bestaat, dat ik me dan kan voorstellen dat dat iets te kort is. Maar ik zou wel vinden dat pakweg half november daar zeer grote duidelijkheid over zou moeten bestaan. Bij gebreken waarvan ik dan wel denk dat je desnoods toch wel degelijk tot gewelddadige ontruiming zou moeten overgaan.
Dat zijn andere woorden dan Wiegel heeft gesproken. Hans Dover.
Nou met die
Hans Dover.
Ja, natuurlijk is
Hans
Dover.
Had hij graag willen verzwijgen, want dan zou hij nog een jaar op deze heilloze weg voort hebben kunnen.
Ja, precies.
Hans Dover.
Ja, hij heeft toch wel toegegeven dat een belangrijk argument voor de aankoop is geweest. Een element van tijdwinst en poging tot vredelievende oplossing.
Ja,
daar ben ik
heel
niet
akelig,
tegen, maar dat
dat
betekent natuurlijk
akelig,
niet dat naar het einde toe moet worden uitgeschoven.
Nee, dat is heel akelig dat iemand op een vredelievende
methode...
Maar luister, ik geloof dat dit onderwerp duurt veel lang, zou komen nooit aan Jan Dibbert toe. Ik wou besluiten met een advies aan de kraakbeweging, en dat heb ik overgenomen van de Ayatollah Khomeini. Ja. Die laat ook zijn gijzelaars vrij om de politiek munt uit te slaan. Ik vind dat de kraakers maar niet moeten ontruimen voor de verkiezingen. Ik wil misschien gaan meneer Wiegel en zo dan een beetje minder gek doen. Dus laten ze het maar gewoon vasthouden tot na de verkiezingen en dan eens verder bekijken. En verder voor die 4 november hoef je helemaal niet bang te zijn. Ik heb vernomen van de PVD dat als Pien Wiegel toch eens
een recept op borstlap in de Telegraaf zetten, de aanval ingezet wordt.
Marcel, wacht even Marcel, want er moet... Moment, Marcel, want er moet nou even... Die microfoon moet opengetrokken worden. Marcel zit links in de hoek, dus naast meneer Grotel.
Nou, het advies van Hans Dulfer zullen we te harte nemen. Dus nog iets, Wiegel en ook meneer Groothoff hebben steeds over een toestand van rechteloosheid die er zou heersen rond de grote keizerpanden in Amsterdam. Afgezien van dat het net duidelijk is geworden dat ze helemaal niet kunnen duidelijk maken wat dat dan zal inhouden, die rechteloosheid, vind ik het opvallend dat de rechteloosheid die al jaren sinds de oorlog al bijna heerst, voor nu meer dan 60.000 woningzoekenden, dat Wiegel en meneer Groothoff, nog een of andere partijgenoot, nog meneer Polak zich daar druk over hebben gemaakt.
Ja, dat is een heel ander hoofdstuk. Daar heeft u... Heeft u daar wat te zeggen, meneer
Groothoff? Oh, wel zeker.
Maar kort,
ik denk
hoor,
dat het geheel onjuist is, omdat wij ons wel degelijk hebben daar druk gemaakt over de volkshuisvestingssituatie. Dat één. En in de tweede plaats, het... De sfeer van rechteloosheid die is uitgegaan van het bezet zijn, geraakt zijn van de grote keizer, heeft zich duidelijk gemanifesteerd, denk ik, op het moment dat de politie van het bureau Rijnbaansgracht daar tegen stelling nam.
Ik wilde
wat de grootste werken over rechteloosheid is, het bewoond zijn van een aantal panden die anders voor speculatie gebruikt zouden worden, of het leegstaan van ik weet niet hoeveel panden waarvan meneer Groothoff ook wel weet waar ze staan, zoals bijvoorbeeld in de PH-kade en in de rest van Amsterdam, waar de gemeenteraad geen moer en geen flikker en helemaal niks aan doet.
Dat was Marcel, nu krijgt Pietje. Hans Pietje, nee, dat is Hans.
Ik heb nooit anders gehoord als Prins Hendrikade.
Nee, dat komt meteen hier in Amsterdam dan. Pietje.
Ik wil even een paar dingen. Maar ze hebben het ook nog over de Kaasgracht in plaats van de Keizersgracht. Is dat gewoon ongebreidelde onzin die hier wordt geïntroduceerd?
Even, laten we nou geen moment. Hallo. Ik ga de zaak afsluiten.
Laten we nog geen
Pietje
maken. In de eerste plaats is het niet te danken aan de VVD, niet te danken aan Wiegel of aan Polak, aan wie dan ook, dat er nu op de Keizersgracht gewoond kan worden. Het is te danken aan de strijd van een heleboel mensen die er zijn gaan wonen, inmiddels bijna 2,5 jaar geleden op de Keizersgracht gaan wonen om daar huisvesting te maken. Het waren kantoorpanden die van zijn leven nooit bewoond zouden worden, alleen maar hoogstwaarschijnlijk luxe appartementen als de markt niet in elkaar gesoden in ieder geval. 20 januari 1979 hebben de bewoners al contacten gestopt met de gemeente om de zaak te gaan verbouwen tot jongerenhuisvesting. Dus niets zou gekomen, omdat de plannen te duur waren en er was helemaal geen geld. En het geld zou notabene uit Den Haag komen, niet eens uit Amsterdam. Het is de strijd van de kraakbeweging te danken. Strijd van de kraakbeweging te danken dat er nu gewoon blijft van.
Ja, wie? Ja, ga je gaan.
Nog niet alleen. Ik vind wat dat tijdsaspect betreft dat we in november ontruimd moet worden. Er is jarenlang is er niks aan de jongerenhuisvesting gedaan in Amsterdam. Maar wat hij dan net zegt van, er zijn al in het verleden gesprekken geweest op de grote keizer. En dan plotseling wil de gemeente dan op de VVD of de heer Wiegel met tanks jongerenhuisvesting gaan creëren. De plotseling in november. Wat is dat voor een merkwaardig beleid?
Nou, misschien nog meneer Groothoff gaat
het
gaan.
Ik denk dat meer de uitspraak die hier gedaan wordt merkwaardig is dan het beleid. Maar ik denk dat heel duidelijk is dat er een haalbaarheidsonderzoek lag. De Schever heeft daaraan gerefereerd inderdaad. Dus er is al wel degelijk gesproken in eerdere stadia over het hebben van jongerenhuisvesting in de Grote Keizer. Overigens blijf ik van mening dat er geen sprake was van speculatie omdat die panden nog niet eens een half jaar leeg hebben gestaan. Ik denk dat het verder zo is dat ik mijn ernstige twijfel heb en houd over de haalbaarheid, financieel gesproken, van een dergelijk project. Als ik alleen al opmerk dat ik denk dat alleen al voor de monumentale restauratie 1,5 miljoen nodig zal zijn.
Ja, dat zijn dan 5 miljoen die niet gaan naar VVD'ers die monumentale pandjes in Amsterdam.
Ze staan op de monumentenlijst, je kunt niet anders.
Nee, dat is zo. Maar of het nou 5 miljoen...
staan op de monumentenlijst en 5 jaar geleden wou jullie de hele Nieuwmarkt afbreken omdat het krotten waren en nu gaan het allemaal monumenten te zijn. Dus dat betreft heb ik er helemaal geen illusie. Het is een hele mooie pand en we zullen ze nog veel mooier maken dan ze nu zijn en ook waard.
Ik wilde Pietje nog even aan het woord laten, want morgen is namelijk een discussie tussen gemeentebestuur, eindelijk, gelukkig maar, en...
van BMW, hè?
Je hebt gelijk. Ja, nee, inderdaad. De VVD kan er gelukkig niet tussen komen. Heeft u helemaal gelijk. Tussen het college van BMW en een aantal, hoe noem je dat? Woningbouwverenigingen of
specifieke organisaties aan mee. En het gesprek is tot stand gekomen door onder andere de bemiddeling van enkele raadsleden waar nooit meneer Groothof of wie, welke ook van de CCD of die hoek ooit wat mee te maken gaat doen. In eerste plaats, het gaat om waarom wordt er gepraat. En er wordt gepraat omdat de kraakbeweging nooit voor zijn leven heeft gewild dat er gewelddadigheden zouden plaatsvinden. Niet in de Keizersgracht, niet in de Vondelgracht, waar dan ook niet. We hebben altijd bereidheid getoond om te praten met eigenaren van panden. Toevallig is die eigenaar van de Keizersgracht nu de gemeente geworden. Dus we willen ook nu met de gemeente gaan praten. Waar we om praten, dat is morgenavond om 6 uur. Het gaat over de invulling van de plannen. We gaan een bouwteam vormen in samenwerking met de gemeentelijke ambtelijke diensten om de bouwplannen zo snel mogelijk van de grond te krijgen. Om zo snel mogelijk daar aannemers en architecten aan de gang te laten gaan in de grote kleinste. Om daar gewoon de bewoning, de normale voortgang te laten vinden. Wat voor ons enorm belangrijk is, is of wij praten met de ontruimingsvonnis boven ons hoofd of onder tafel of waar dan ook.
Ja, er zijn 6 punten op de agenda, of hoeveel punten staan er morgen op de agenda?
6 punten, ja. We beginnen met een inleiding dan. Waar het ons om gaat is, als wij praten met een ontruimingsvonnis van 4 november boven ons hoofd, dan wordt het heel moeilijk. Er wordt, tot op het begin is het bouwteam wat gevormd gaat worden in samenwerking met architecten. De instelling van de plannen in samenwerking met hulp voor onbehuizen, het jongerenadviescentrum, het informatiecentrum van de kraakbeweging en het Soeterrein. We gaan praten over punt 5, de toewijzing en het beheer van de panden. Al of niet tijdelijke uitplaatsing van mensen als het verbouwd gaat worden. Opname van gegevens, bouwkundige staat en hoe het gestart kan worden met verbouwing. De tijdsplanning en hoe lang dat gaat plaats hebben, die hele verbouwing. En aan het eind van het gesprek hopen we in ieder geval zover te zijn dat we daar aan de gang kunnen met bouwen en die samenwerking met gemeenten. En dat de barricades weg kunnen en dat het voortaan de naam Grote Keizer een beetje weg kan laten. Dat het gewoon wordt bewoners en woongroepen Keizersgracht 242, 245.
Oké, en dat allemaal zonder meneer Wiegel. Is dat niet fijn, meneer Groothof?
Ik moet zeggen dat ik slecht heb verstaan wat hij zei. Maar
nou, in elk geval heel positief wat er allemaal gaat gebeuren.
Nou, ik hoop dat dat overleg positief zal verlopen. Ik moet zeggen dat ik vooral dat punt van de al of niet tijdelijke uitplaatsing, wat ik dan wel heb opgevangen.
Wat is dat, een tijdelijke uitplaatsing?
Als je die panden wil verbouwen, opknappen, dan denk ik dat het wat lastig is om erin te blijven wonen tijdens die periode.
Dus de huidige bewoners tijdelijk ergens anders gaan zitten of opschuiven in het pand.
Ik doe daar nu op dit moment zeker geen uitspraak over, maar ik moet zeggen dat ik wel denk dat als je ergens verbouwt, dat daar niemand kan wonen. Dat zullen we toch wel eens zijn.
Ik stop dit nu. We gaan namelijk naar de vrije zenders toe. Nederland telt namelijk zo'n ongeveer 60.000 illegale zendamateurs. Hoera, als we tenminste de kwaliteitskrant NRC Handelsblad mogen geloven. En een handjevol daarvan, dat zijn actiezenders die politieke informatie in de eten brengen. En één daarvan is Radio de Vrije Keizer. Hoop publiciteit rond. Maar ook Den Bosch, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Breda en Den Haag kennen strijdzenders. Nou wil ik aan Marcel vragen, waarom heeft nu juist de Grote Keizer, die sinds maandag uit de lucht is, zoveel stof doen opwaaien?
Radio de Vrije Keizer is een naam trouwens, maar dat doet er niet.
Zij dan?
Jij zei Radio de Grote Keizer.
Nee, de OC?
Ja, waar doet hij het niet? Ik denk dat de Vrije Keizer zoveel stoffen heeft kunnen opwaaien. Om een aantal redenen. Op de eerste plaats om het feit dat de Vrije Keizer kon, en dat hij ook heeft gedaan, uitzenden tijdens confrontaties met de politie. Ook direct niet alleen de actie kon coördineren daardoor, of coördinerende berichten daarover kon doorgeven, maar ook directe informatie over bijvoorbeeld de rechtmatigheid van de ontruiming van de Vogelstruis, kon doorspelen over hoe de politie de mensen behandelde en zo. Dat is natuurlijk heel erg lastig, want dat soort gegevens, dat stimuleert de mensen natuurlijk wel om zich nog kwaaier te maken over wat er hier in Amsterdam gebeurt dan ze al waren. En verder denk ik, en dat geldt dan vooral voor de pers, maar ook voor meneer Wiegel, dat de Vrije Keizer een hele prettige stok is geweest om de kraakbeweging te slaan. In die zin dat de Vrije Keizer, vooral voor mensen die dan de uitzendingen niet kunnen horen, buiten het land en zo. Vooral als
buiten
je
de stad.
Buiten de stad, in het land, sorry. Die zich, dat komt nog overigens, maar goed. Die vooral tand in de ogen kan gestrooid worden door een suggestieve berichtgeving over de radio. En de radio kan worden voorgesteld als een vreselijk iets die absoluut moet ophouden. De rechteloosheid in Amsterdam in stand houdt enzovoort enzovoort. En ik denk dat dat de reden is. Bovendien heeft, dat is misschien ook wel leuk, Radio de Vrije Keizer... anders dan Stad en Vara de berichtgeving over de confrontaties in Amsterdam gewoon voortgezet, is niet gezwicht voor druk van buitenaf en is eerlijk gaan uitzenden wat er werkelijk gebeurt in de straten van Amsterdam.
Jij denkt dus dat Radio Amsterdam gezwicht is voor oppositie vanuit Den Haag?
Nou, niet zozeer vanuit Den Haag, maar het is wel bekend dat bijvoorbeeld ene meneer Verheij zich enorm heeft opgewonden over ene meneer Stan van Hauken.
Wie is meneer Verheij dan?
Meneer Verheij is een ex-bestuurslid van Stadsradio Amsterdam.
Hij is nog steeds, hè? Wat
hij is nog steeds. Ik had vernomen dat hij inmiddels vertrokken was, maar oké. Meneer Verheij als bestuurslid van Stad Amsterdam zich enorm heeft opgewonden over het functioneren van ene Stan van Hauken, die zich namelijk permitteerde om als mens voor de microfoon ook zich kwaad te maken over dingen die hij zag als onrecht.
Nou,
de VARA is bekend, heel die truc met die leden. De Telegraaf heeft daar ook weer in voorop gelopen. De VARA is ook praktisch, hij heeft zich rot geschrokken van de reacties in het land op de uitzending van 30 april. Nou, de Vrije Keizer trekt daar niet zo vreselijk veel van aan, dat is natuurlijk lastig.
Omdat ze dus vrij zijn, zullen we maar zeggen.
Ja, omdat ze vrij zijn. Ze hebben geen leden en geen stichtingsbestuur en dat soort flauwekul.
Moet je luisteren. Want we hebben een hele hoop mensen. Er wordt ontzettend gebeld naar Radio Amsterdam. Ik wil ze aan het woord laten. We gaan volgende week verder over vrije zenders. Jullie zijn er dan ook?
Ja, uiteraard.
Oké. We gaan aanstaande woensdag gaan we verder over vrije zenders. We gaan dan ook verder over criminaliteit. En natuurlijk Jan Dibbert.
Jan, wat we mogen laten.
Dus is dit wel het bewijs dat
Sam,
we een eigen radio nodig hebben?
Ik wou er even tussenkomen.
Ja, ga je gaan.
Het is 9:50 geweest.
Ja, we gaan dus
beginnen. Ik wou even iets zeggen.
Ga je gaan.
We hebben een aantal reacties gehad op meneer Wiegel.
Nou.
En dat waren een 20-tal reacties. Het zou dan zo dadelijk de indruk kunnen wekken dat we geselecteerd hebben tegen Wiegel. Dat is niet waar.
Oh.
Alle 20 reacties waren anti-Wiegel. Goh. En we hebben daar een aantal mensen uitgepikt. En we beginnen met Cor Bosman. Cor, ga je gang.
Ja, jongen. Nou, ik zou je vertellen. Ik heb meneer Wiegel, die heb ik nou al gevolgd een paar jaar.
Boksieslager.
En deze man, die hoort of zie je niet. Hij weet alleen maar lekker in kranten te praten. En verder op televisie, op radio, hoor je deze man niet. Hij krijgt alleen maar zijn geld naar binnen. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Dat is zijn beroep. Want kijk eens, dat is waardekker het nou mee straat te maken. Dan verdient hij vrij te mij. Maar deze man is zo'n glijdekker. Die probeert nu in Amsterdam. Ik ben een volslagen Jordanees en ik roep alle jongen en meiden roep ik op om naar jullie een postbus te stellen of eens tegen die knaap zijn, want deze man is een volksoprichter. Ja? Hij wil onze burgemeester, ja, ik heb ook kentekening hoor tegen het vlak, want volgens mij is hij ook niet sterk genoeg. Ik heb geen scholen doorlopen, dan zou ik zeggen, nou ik gooi je van je plaats af, ik neem je plaats over van je. Dan zal ik het wel eventjes opknappen hier in Amsterdam, want het is in een tijd van een zucht is het opgeknapt hier in Amsterdam. Maar ja, goed, die mensen die vechten allemaal voor hun vrede, dan moeten hun weten. Maar dan moeten ze er wel wat voor presteren. Maar wat die Wiegel flikt, dat is tegen het... nou ja, kijk, het is een vriendje van meneer Van Acht. Meneer Van Acht, die waren drie grote misdadigers vrij hebben van de oorlog. Die drie van Breda. En er wordt nooit over geluld door een eind katholiek, door een eind christelijke. En dat is voor mij onbegrijpelijk.
Oké, moet u luisteren. Hartelijk dank voor uw reactie. We hebben namelijk een hele hoop mensen, dus u vindt niet erg als we even afbreken. We gaan naar mevrouw Smit en ik hoop dat de boksen hier in de uitzending kunnen. Dus dat we hier ook kunnen luisteren naar wat er gebeurt. Mevrouw Smit,
ja, ik ben er. Nou, ik wil natuurlijk even reageren op die meneer Wiegel, hè. Die heeft makkelijk praten met zijn twee huizen. En als hij het daar zo erg vindt van die kraker, laat ik een huis afstaan voor die kraker.
Dat is een heel duidelijk iets, hè?
Ja,
maar dat doet hij niet. Hoe komt dat nou?
Nee, natuurlijk doet hij dat niet. Dat weet je niet, meneer. Ik ben niet zo politiek geschoold.
Nee, maar ik denk dat hij het veel te leuk vindt. Misschien heeft hij in een van die huizen een kaasboutiekje of zo.
Ja, weet ik. Oh, ja, dat was zo op de gracht. Nee,
nou,
misschien wel. Ik weet het ook niet, hoor. Oké. Okay. Maar ik vind het schandalig, want hij heeft makkelijk praten.
Goed.
En ook de heren die me aan dat minimumloon willen komen en aan die AOW'en, noem maar op. Ik heb nog nooit een reis op de televisie gezien wat de heren ministers, welke ook het zijn, of binnen wat minder nemen. Dat heb ik nog nooit gezien, maar alleen van de arbeider. Dat wordt mooi op je scherm geprojecteerd. En laten ze dat nou eens een keer in de kranten schrijven.
Hoe zou het komen, denkt u, dat ze dat alleen maar de heren aan de top de beter van worden?
Nou, ze gooien elkaar allemaal balletje toe.
Dat zou de reden zijn, denk ik.
Dat denk ik, meneer, ik weet het niet.
Maar als je ze zo hoort, hebben ze een hele mooie babbel.
Ja, vertellen kennis het mooi, maar ze moeten het doen.
Ja, maar heeft u nou wel eens dat je... Als ik ze hoor, hè, ik bedoel, je kunt er bijna geen vinger tussen steken.
Nee, we moeten horen, ik ben maar een gewone arbeidersvrouw. En die taal van hun is mijn overtoe te hoog.
Ja, voor mij ook. Snap u nog enigszins waar het geoude hoer nou eigenlijk omgaat?
Ja, denk ik veel. Ja, dat we minder krijgen natuurlijk.
Ja, dat is heel duidelijk.
Ja, en als ik nog van de week hoor, is dat niet die plaats Emmen. Dat als ze daar niet die kernrat zo neerzetten, dat ze helemaal dan niet meer geholpen worden. Dat vind ik gewoon pressie uitlokken. Laat Wiegel ze maar in zijn eigen tuin nemen.
Goed, mevrouw moet u luisteren, want er hangt nog iemand en we proberen zoveel mogelijk mensen aan het woord te laten. Hartelijk dank voor de reactie, hoor. Meneer Richenel.
Ja, goedenavond.
Gaat u gaan.
Over Wiegel.
Ja.
Een paar maanden geleden, op het begin van het jaar, heeft hij gezegd op tv... er zijn te veel buitenlanders in ons land met alle gevolgen van dien. En toen pas de komma. En ik heb vorige week jullie uitzending beluisterd over die discriminatie op muren, deuren, telefooncellen en noem het maar op. Ja. En dat is dan wel een van de gevolgen van die, ja. Ik bedoel, Wiegel werkt dingen in de hand.
Hoe bedoel je?
Hij kan ontzettend goed praten. Hij weet precies wat hij zegt. Hij is ontzettend uitgerekend. En
het is een man die met duistere krachten werkt.
Nou, dat wil ik niet zeggen, maar hij heeft wel een satanisch fanatisme uit zijn ogen stralen. Maar nee, ik heb het over die opmerking die hij heeft geplaatst. Als je dan op straat loopt, dan hoor je, ja, mijn schoonzus is ook weer beroofd door een Suriname. En daarna staat dan weer een klein kind. Die hoort dat en registreert het onbewust. En zo gaat het door, begrijp je? Het wordt van het wordt steeds erger eigenlijk.
Ja, ja. En wat nu?
Hij moet gewoon weg. Ik bedoel, we kunnen zoveel discussiëren als we willen, maar hij moet gewoon weg, die man.
Nou, dat is een heel duidelijk iets. En meneer Richenel, hartelijk dank voor de reactie. We gaan naar meneer Van der Weijden toe. Meneer Van der Weijden?
Ja, Tom.
Ga je gang.
Zeg, die VVD die had zo'n prachtige slogan, hè, een tijd geleden.
Ja.
Je moet jezelf kunnen zijn, hè?
Ja.
Wat blijft er van over als die Wiegel aan de wind blijft in die VVD eigenlijk? Er zit zo'n mapcase van de VVD vlakbij je. Vraag het eens aan die gozer.
Ja, misschien ik ben wel eens mezelf. Maar dat nemen ze dan altijd onmiddellijk kwalijk. Hoe zullen we nou onszelf kunnen zijn? Hallo?
Ben je tegen mij, Stan?
Ja, hoor.
Ja, oké.
Hoe zouden we nou onszelf kunnen zijn?
Ja, ik versta je uit niet, maar...
Nou, oké. Hoe zouden we onszelf kunnen zijn?
Kijk, als je enige uitspraken doet, of je handelt niet, of je handelt wel, dat is een beetje je eigen denken, dingen doen, of dingen niet doen, of weet ik veel. Maar als je Wiegel moet geloven, dan moet je dingen per se wel doen of niet doen. Je moet het dan doen met een visie die geënt is op zijn idee.
Maar mag ik jou eens vragen, als je Wiegel zo voor de microfoon of op de televisie ziet, en je ziet hem, wat denk je dan aan?
Dan denk ik aan Murk. Murk, dat is zo'n mannetje op de televisie. En dan heb ik alle kopneigingen. Ik zie dat brilletje, dat aardbeienneusje, dat walgelijke typetje. Ik zie hem jaren geleden nog binnenkomen. Hij is vroeger weggepromoveerd uit de JOVD. Daar konden ze niet gebruiken. Die was echt nog liberaal in die tijd.
Maar hoe komt het dat zo'n man het hier in Nederland helemaal voor het zeggen krijgt?
Nou, dat komt gewoon samen. Omdat de echte liberalen uit de VVD weggelopen zijn. Ze worden commissaris van de koningin in moeilijke provincies.
Of ze worden op andere manieren omgekocht.
Of die worden op andere manieren omgekocht. Deze man die had niets te vertellen, is in de Tweede Kamer terecht gekomen, had een blaar. En voordat ze het in de gaten hadden, had hij het hele heft in handen. En nou loopt die handen loopt achter een man. Rietkerk, die was niet geschikt voor fractieleider. Nou ja, die man hebben ze vervoegd halve laten zitten, maar die krijgt nou een burgemeesterfunctie niet terug.
Kortom, de weg met de VVD, dat hoor ik in jouw woorden. Willem, bedankt voor de reactie. Willem van der Weijden was dit, want nu herken ik je stem. Hartstikke goed, jongen. Hey, we hebben nog Fred Buma. Fred?
Hey. Ja, ik heb eigenlijk een paar opmerkingen. Het is ten eerste dat de VVD nou het zich laat aanzien, en dus ook Biegel. Het vaak de woorden rechteloosheid en rechtsstaat in de mond nemen, maar even zo vaak datzelfde recht gewoon aan de laarslap op neuken.
Hoe bedoel je? Heel kort. Bedoel je?
Nou ja, je weet hoe in de afgelopen tijd waarschijnlijk is gegaan. Met praatjes van Wiegel vooraf in de Telegraaf en dan inderdaad op de dag zelf een confrontatie. En hoe komt het nou allemaal? Ik bedoel, je begrijpt. En ook enkele ontruimingen in Amsterdam, waar vandaag geen rechtsvormen voor waren.
Kortom?
Rechteloosheid alom, maar dan wel in het parlement in plaats van op straat.
Kortom, weg met de VVD zoals ik nu hoor. Ik kan niet anders concluderen. Iedereen kijkt ernaar. Hey, luister eens, we zitten vlak voor 7 uur. We moeten eruit. Morgen zijn we weer tussen 12 en 1 uur en van 5 tot 7. Iedereen heel hartelijk bedankt voor het luisteren en tot ziens. Dag.
Yeah.